Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u vanavond dankbaar dat u nog steeds de grote ik ben bent, niet de grote ik was of zal zijn. U bent tegenwoordige tijd, onze God. En u bent dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, de onveranderlijke God. Wij danken u omdat wij dit voorrecht hebben om dit te weten, hetwelk ons geopenbaard is door de Heilige Geest. En hij heeft ons met hem verzegeld in het Koninkrijk van God door het teken dat hij ons naliet. We zijn er zo dankbaar voor. Zegen ons vanavond als we op u wachten. In Jezus' naam bidden wij het. Amen. U kunt gaan zitten. Ik moet even enkele van deze zakdoeken hier aan de zijkant leggen. Gewoon. We zullen zo de Heere wil, voor de zieken bidden. Voor de rest van de avond. We zullen het doen. Hoewel, ik vertelde Billy dat hij een beetje te laat was vanavond en hij was er niet toe gekomen om de gebedskaarten uit te geven, maar toch dachten we dat we het misschien zouden kunnen doen terwijl ik een altaaroproep deed of zoiets. Dat we het zouden kunnen doen. Nu, voelt iedereen zich goed? Dat is fijn, ik ben blij dat te horen. Nu, ik geloof dat het aangekondigd is dat het ontbijt van de zakenlieden 's morgens is. Ik geloof dat men de tijd enzovoort heeft aangekondigd. Nu, laten we voor elk ding dat de Heer ons zou willen laten doen, voorbereid zijn. We beseffen dat dit de avond is, dat alles zou kunnen gebeuren. We willen daar dus gereed voor zijn en snel de boodschap ingaan. Morgen krijgen we dus een echte drukke dag. En zondag, zoals zondagmorgen, denk ik dat ik hier moet spreken na de zondagschool, zondagmorgen en zondagavond. Dus u bent voor al deze samenkomsten uitgenodigd, als u natuurlijk ergens een plaats van plicht hebt waar u verondersteld wordt te zijn. Wel, wij zouden niet willen dat u dat mist. Ik heb ergens een bruiloft, of morgen of overmorgen, zondagmorgen, ja, heb ik een paar uit mijn tabernakel om te huwen. En dus verwachten wij dit ook te zien. En nu, bid voor ons. Terwijl wij nu proberen iets uit Gods woord te lezen en direct in de boodschap te komen, snel. Men wilde dat ik vroeg kwam wegens de staande menigte. En we willen dus lezen uit Jesaja, het 7e hoofdstuk. Ik wil lezen en beginnen bij het 10e vers. En de Heere voer voort te spreken tot Agas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Doch Agas zeide: ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij nu, gij huis van David, is het u te weinig dat gij de mensen moeder maakt, dat gij ook mijn God moeder maakt? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Als ik dit vanavond als onderwerp zou moeten noemen om enkele ogenblikken over te spreken, over enkele notities die ik hier deze middag heb opgeschreven, zou ik willen spreken over het onderwerp van het superteken. Weet u, dit is een superdag. Alles is super. En wij zien dat de gevorkte bliksem in de lucht op een bewolkte avond ons zeker verklaart dat er licht en duisternis kan zijn. Daarvan zijn wij ons bewust. God wist het einde vanaf het begin. Daarom kon hij zich alles voornemen, opdat het alleen zou uitwerken tot zijn heerlijkheid. En dat geeft ons moed om te weten dat ongeacht wat er komt of gaat, God alles zo maakt dat de klok precies op tijd tikt. Soms raken wij vermoeid, van streek. We worden gehaast. We denken, oh, wij moeten dit doen of dat doen. Maar bedenk dat Gods klok precies op tijd zal zijn. Al deze dingen moeten zo zijn. Het moet allemaal gedaan worden in overeenstemming met zijn grote kennis, zijn voorkennis. Want door voorkennis kon hij voorbestemmen, niet door zijn verlangen, maar door zijn kennis. God bestemt niet voor door zijn verlangen. Hij wil niet dat iemand zou omkomen. Maar door zijn voorkennis wist hij wie het zou accepteren en wie niet. Daarom kan hij alles doen meewerken in overeenstemming met zijn grote tijdklok die doortikt. Want hij kon het einde vanaf het begin vooruit vertellen. En daarom wist hij dat wij in deze dag zouden leven. Hij wist dat dit onze dag zou zijn. Hij had plannen voor deze dag. Hij heeft plannen voor elke dag gehad. En nooit heeft één van zijn plannen ooit gefaald. Hij is altijd op tijd. En dit is wat wij een supertijdperk noemen. Alles wat u tegenwoordig ziet, moet super zijn, of er wordt niet naar gekeken. Als u niet iets super hebt, omdat het een supertijdperk is. Ze hebben hun tijdperk gehad en ze hebben het gehad. En nu heeft men een supertijdperk gekregen, alles wat wij zien. U kunt niet langer naar de winkel op de hoek gaan en daar een grote bonk kaas zien liggen zoals u gewend was. In de wijze zoals het was, die ouderwetse winkeltjes op de hoek, al was het voedsel zelfs nog zo goed, iedereen wil naar een klassieke markt met airconditioning gaan, de supermarkt genaamd. En ze moeten daar gaan, zelfs als ze meer betalen voor hun voedsel, men moet naar de supermarkt gaan, dat is juist omdat het super is, zie? En iedereen wil iets wat super is. En vandaag kunt u geen gewone auto nemen, het oude T-model zou het niet doen nu, buiten op straat. Men heeft een superwagen. Ford moet hun een super maken. Chevrolet moet hun een super maken. De rest van hen die in de race wil blijven, moet een super voor hen maken. Alles is super, super, super. Na een poosje komen wij tot het luchtvaarttijdperk. Men had het propellervliegtuig. Toen allereerst weet u, kwam men uit met een straalvliegtuig. En nu heeft men een superstraalvliegtuig. Ziet u, het moet een super zijn. Als het dat niet is, is het uit de tijd. Alles in dit tijdperk moet super zijn. We waren gewoon de oude snelwegen te hebben die wij gebruikten om te reizen. Nu hebben wij supersnelwegen gekregen. Het moet 4 of 5 rijstroken zijn die de ene kant en 4 of 5 rijstroken die de tegenovergestelde kant op gaan. Of u wordt overreden. Ziet u, u moet het hebben omdat dit het supertijdperk is, de supertijd. Alles is super. Wij denken zelfs dat wij supermensen hebben of sommige mensen menen dat ze super zijn. En ze proberen in ieder geval zo te handelen. Superras, het ene ras wil heersen over het andere. Superkerken, superdenominaties. Alles komt tot super. Als het niet super is, wel dan niet. Ik denk zelfs dat de vrouwen superkleren krijgen. Dit moderne tijdperk. In de ouderwetse schoenen zat wat leer. U kocht ze voor ongeveer $3 per paar, het beste soort. En daar zat meer leer in dan in een dozijn paar van tegenwoordig waarvoor u $25 betaalt. Maar het moet het supertype zijn, weet u. Hakken ongeveer zoals dit en geen tenen erin. Maar het is super, ziet u, dat is de zaak. U moet zich bijna in superbochten wringen om erop te kunnen lopen, ziet u. Dat is juist, in mijn ogen is alles krankzinnig geworden, ziet u. Maar het is een supertijdperk. Het is een supertijd. Al deze tekenen zijn het kenmerk van een geestelijke duisternis. Al deze dingen die wij zien gebeuren in dit super, 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 indien wij maar wisten, we hebben haast, we moeten er komen en wat doen we wanneer we daar aankomen? Vroeger liepen we van het werk naar huis. Het was normaal dat de kinderen naar school moesten lopen, maar nu hebben ze een bus die aan de deur komt en ze oppikt om hen naar school en van school te brengen. En dan betaalt men $500.000 voor een recreatiezaal om hen een beetje lichaamsbeweging te geven of ze sterven. Wel, men was gewoon om te krijgen door naar school te lopen. Super tijdperk. Nu is dat niet juist. Zelfs de kerken moeten het hebben. Ze hebben niet genoeg activiteit onder hen. Ze moeten een zaal voor hen hebben waar ze allemaal kunnen spelen en op en neer springen. Vroeger liet de geest hen dat doen, maar nu moeten zij daarin gaan. Een soort supertijd hebben. Zie? Alles leidt naar een geestelijke duisternis. Een grote dag waarin wij leven. Weet u, zijn volk, Gods volk, van de Bijbel, is altijd door God gewaarschuwd om uit te kijken naar de tekenen van de tijd. Jezus, toen hij op aarde was, zei tot de fariseeën van zijn dag, hij zei, gij blinde fariseeën, hij zei, gij gaat 's avonds naar buiten en gij kijkt en ziet de luchten klaar en rood. Morgen, zult gij zeggen, zal het een heldere dag zijn. En hij zei, dan gaat gij naar buiten en het ziet er dreigend uit, boosaardig. Dan is het, morgen zal het lelijk weer zijn. Hij zei, gij kunt het gelaat van de lucht onderscheiden, maar het teken van de tijd kunt gij niet onderscheiden. Hij zei, indien gij mij gekend zoudt hebben, zoudt gij mijn dag gekend hebben. Indien gij Mozes gekend zoudt hebben, zei hij, zoudt gij mij gekend hebben, omdat Mozes van mij schreef. Met andere woorden, zoals ik al gezegd heb, zouden zij geweten hebben dat de schriftplaats die in die dag vervuld moest worden, vervuld werd en ze wisten het niet. Ze hadden hun ogen zo op hun tradities en dergelijke gericht, dat zij de werkelijke schrift die zich voor hen ontvouwde niet konden zien. Ik zou in dit tijdperk daarmee willen vergelijken, dat zelfs onder de fijne mensen men wel eens faalt om het te zien. Ze wandelen gewoon weg. En eerlijk, het zou mij ontmoedigen als ik niet wist dat Jezus zei wat hij ermee deed. Dat niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekt en al wat de vader mij heeft gegeven zal komen. Ze zullen nooit in staat zijn het te zien. Hij zei, wel heeft Jesaja over u gesproken, zeggende, gij hebt ogen en kunt niet zien en oren en kunt niet horen. Het is een jammerlijk gezicht, maar dat is de wijze waarop ze waren. En nu bemerken wij dat het vandaag ongeveer precies hetzelfde is. Als wij weten dat wij in het uur leven waarin grote duisternis de aarde en de mensen zal moeten bedekken. En we ontdekken dat al deze moderne prestaties van een supertijdperk enzovoort waarin wij leven, slechts het teken van grote duisternis in het geestelijke rijk is. We zijn in het Laodicea-gemeentetijdperk, waarin men gewoon lauw is. Men zou naar de kerk kunnen gaan en de mensen doen het en lijken een ijver te hebben om naar de kerk te gaan, maar om iets te weten over de geest, de tijd waarin men leeft, sommige van hen zijn betreffende die dingen zo blind als ze maar zijn kunnen. Ongeacht wat God zou doen en hoe goed het door zijn woord zou worden bewezen, nog steeds kunnen ze het gewoon nog steeds niet zien. Ik vraag me af of het niet bijna ongeveer is zoals hij zei, we hebben ogen, maar kunnen het niet zien. We behoorden rond te kijken en te zien dat al deze dingen die gebeuren een teken zijn dat het einde nabij is. Omdat dit de dingen zijn die voorspeld waren in die tijd plaats te vinden. Ik wil dat u de onveranderlijke continuïteit van Gods woord en zijn werken opmerkt. Zie? Hij verandert nooit zijn programma. Hij verandert nooit zijn wegen. Net zo perfect is de schrift. Perfect in continuïteit. Alles wat God doet, is in continuïteit met wat hij gedaan heeft, zie? En wat hij eerst deed, zal hij de tweede keer op dezelfde wijze doen. En om het u te bewijzen, heeft hij wetten in de aarde gemaakt. En hij heeft altijd zijn mensen een teken gegeven voordat de gebeurtenis voorvalt. Nu, hij heeft het altijd gedaan. En hij zal het altijd doen, omdat hij de onveranderlijke God is. Ik ben God, zei hij, ik verander niet. De manier waarop hij in het begin zijn programma vaststelt, is de manier waarop hij het in ieder tijdperk is. Hij verandert het nooit. Toen hij de wereld liet draaien op een basis van 24 uur, kunnen wij wel daglicht, besparingstijden en allerlei tijden hebben, maar het verandert nooit het draaien van de wereld. Ze maakt iedere 24 uur haar volledige omwenteling, draait rond. Nooit veranderen de jaargetijden. God heeft lengte, zomer, winter, precies zoals het altijd was. Dat is de manier waarop hij het eerst gedaan heeft. Dat is de wijze waarop hij het elke keer doet. De continuïteit van zijn wetten en van zijn woord en van zijn werken. Hoe vloeit het niet allemaal precies samen? Daarom, indien wij konden zien wat geweest was, kunnen wij weten wat er is en wat er zal zijn. U kunt uw gedachten daarop baseren. Want de schrift zegt, hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. We merken het voordat de lentetijd komt, let op enkele van zijn wetten. Wanneer gij ziet dat de bomen knoppen vormen, zei hij, weet gij dat de zomer nabij is. De lentetijd is een teken van de introductie van de zomer die nader komt. Dat is een wet. Het gebeurt altijd op die manier. U hebt geen zomer en dan op de tijd wanneer het winter wordt, komen er bladeren aan. Nee, u hebt eerst de bladeren, omdat het een introductie van zijn natuurwetten is dat de lentetijd komt. Het faalt nooit. Wanneer u ziet dat de bomen zacht beginnen te worden om de schors en de kleine knoppen beginnen te zwellen, dan weet u dat het een teken is dat de lentetijd in aantocht is. Gaat beginnen. Wanneer u het najaar ziet voordat we de vorst of iets hebben en de bladeren van de bomen vallen, zegt u, wel, de herfst is nabij. Hoe weet u dat? Omdat de bladeren vallen. De natuur maakt zich ervoor gereed. Ieder jaar hetzelfde. Hij geeft ons ook een teken in de verandering van het weer. U kunt naar buiten gaan en opletten zoals hij zei. Gij ziet dat de lucht rood is en er dreigend uitziet. Morgen zal het slecht weer zijn. En hij verandert het nooit. Hij waarschuwt ons altijd. U kunt lang voor het onweer voelen dat de lucht vochtig begint te worden en zien hoe de natuur in alles erop inspeelt. Het is een teken. Zoals ik vaak gezegd heb, indien er geen Bijbel was, zou ik weten dat er een God was, door slechts te letten op de manier waarop de natuur werkt. Het zijn zijn wetten. Ze staan allemaal met elkaar in verband. Zijn woord is in continuïteit. Het kan niet falen. Zijn tekenen zijn in samenhang met de tijd. De tekenen zijn regelrecht in de Bijbel. De tekenen zijn recht in de maan. De tekenen zijn vlak in de lucht. De tekenen zijn recht op aarde. De tekenen zijn midden in de gemeente. We kunnen vandaag de gemeente rondkijken en zien dat het teken precies de tijd voor hem is om te komen. Amen. Bijvoorbeeld, hoe het werkt in de natuur. Ik ben boven in een noordelijke woude geweest waar ik was gaan jagen, voor wij ooit een koude golf hadden. Kleine eenden komen uit Louisiana, gaan daar naar boven en maken hun nesten en broeden hun kleintjes uit. Laat slechts de eerste kleine koude bries afkomen van de top van die heuvel. En wanneer de sneeuw de bergen bedekt en die kleine eenden die daar opgegroeid zijn en nooit van de vijver zijn weg geweest, keren zo regelrecht als ze maar kunnen terug naar Louisiana. Zie, het is de natuur, ziet u, de wetten van de natuur. Ze doen het elk jaar. En dan, laat het eerste, weet u, hier beneden in Louisiana, als de hete zon begint te stralen, hier beneden in Louisiana, let op hoe zij dan allemaal samenkomen, opnieuw uitzwermen en gewoon weer terug naar de bergen trekken. Let op de ganzen hier in Texas, waar veel van hen naartoe trekken. Ik heb een keer meegemaakt dat wij de auto op de weg moesten stoppen. Ze maken zich nergens druk om. Ze denken aan wegtrekken, ze hebben een opwekking die bezig is. U hebt nog nooit zo'n lawaai gehoord als zij allemaal samen zijn. Het is erger dan de Pinkstermensen wanneer zij samenkomen. Zie, wat is het? Het zijn de natuurwetten. Zie, elk jaar verzamelen zij zich, zwermen dan uit en wegvliegen ze. Wanneer die eenden vertrekken en de ganzen Texas verlaten, is de zomer in aantocht. Dat is juist. En wanneer ze noordelijk Brits Columbia verlaten, is de winter in aantocht. U hoort die ganzen overvliegen, schreeuwend zoals ze doen, zuidwaarts trekken. Ik kan naar ze luisteren en wel huilen, omdat ik zie dat God hen leidt. Wat is het dat hen door de wegeloze lucht leidt, terwijl hij niets is dan een stom beest? Wat bewerkt het? Wanneer ik hem hoor langskomen, schreeuwend die leider daarbuiten en een beetje zijn weg zoekend. Misschien heeft hij nooit voordien zijn weg naar Louisiana gevlogen. Maar hij zal er komen. Wees niet bezorgd. Hij heeft iets in zich dat hem vertelt waarheen te gaan. Hij neemt zijn vlucht. Hij leidt de kudde. De hele koppel komt eraan. Ze zullen hier misschien nooit eerder geweest zijn, maar hij weet precies waar de rijstvelden hun rijst hebben. Omdat hij iets heeft dat hem leidt. Het is de natuur. Dan met de lente, terwijl het hier beneden aan het eind van de winter lekker warm is, zal hij regelrecht teruggaan. Waarom? Het is de natuur die zichzelf ontplooit. Het zijn Gods wetten. Zijn tekenen lopen zijn gebeurtenissen altijd vooruit. Net zoals daarbij. Wanneer u de ganzen ziet gaan, de knoppen ziet uitspruiten, de bladeren ziet vallen, ziet u, is het de continuïteit van de natuur die in elkaar past. Gods natuurwet past in elkaar en hij kondigt zijn gebeurtenissen aan. Het is altijd zo geweest en het heeft nooit gefaald en het zal nooit falen. Als wij gewoon de continuïteit van Gods woord volgen, zullen wij ook nooit falen. Indien wij niet de moderne trend van de dag aannemen en proberen iets anders erin te brengen, maar gewoon de continuïteit ervan voor dit tijdperk te volgen, let dan op wat er gebeurt. Ook wij zullen rechtstreeks naar huis gaan één deze dagen. Het werkt altijd zo en faalt nooit. Profeten zijn het voornaamste teken. Gods voornaamste teken is een profeet. Ik ga nu enkele minuten daarover spreken. Zij zijn zijn gemanifesteerde woord voor dat tijdperk. En dat is de reden dat een profeet altijd Gods voornaamste teken is. Hij heeft nooit een oordeel over de aarde gezonden zonder eerst een profeet te zenden. Kijk gewoon en onderzoek de schriften. Een profeet is het voornaamste teken van God voor zijn volk dat hij deze persoon gezonden heeft, deze bepaalde persoon zoals Noach, zoals Mozes en Elia en de profeten. Hij zendt hen om het woord voor dat tijdperk te manifesteren, om zijn volk een waarschuwing te geven. Net zoals hij een koude golf zendt over de eenden om hen van het noorden naar het zuiden te doen vliegen. Continuïteit in de natuur, samenhang in het woord. Hij blijft nooit in gebrek om het te doen. Als er koud weer nodig is om hen naar het zuiden te doen vliegen, is er volgend jaar koud weer nodig om hen daar te krijgen. Wanneer warm weer nodig is om hen terug te doen vliegen, dan is er volgend jaar warm weer nodig om hen te doen terugvliegen. En wanneer God zich gereed maakt om oordeel te zenden, zendt hij, voor hij oordeel zendt, een profeet en manifesteert zijn woord, betuigt het woord voor het tijdperk. Hij deed het in alle overige tijdperken. Hij belooft het in dit tijdperk te doen. En hij zal het in dit tijdperk doen, ongeacht wat de mensen erover zeggen. Hij zal het doen, hoe dan ook, omdat hij zijn continuïteit niet kan breken. Het is de manier waarop hij het ontworpen heeft. Hij doet het altijd eender. Op dezelfde manier, hij faalt nooit het te doen zoals hij het de eerste keer deed. Zoals Johannes de Doper. Nu, van Malachi tot Johannes hadden wij 400 jaar gehad, wanneer er geen teken, een profeet van het Oude Testament, was geweest. Er was nooit zo'n tijdsduur zonder een profeet geweest. Behalve in de tijd der richteren. Wat was er aan de hand? Waarom had men gedurende die tijd geen profeet? Voor die tijd was er geen woord aangesteld. Men moest wachten tot de tijd geschikt werd. Ze moesten wachten. De profetie van Malachi, het was Malachi 3, zei: zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht mijn weg bereiden zal. Malachi 3, vers 1. Nu, dat was Malachi's profetie over de komst van de Heer Jezus. Niets zou er tussentijds gebeuren, dus de gemeente werd gewoon traag en ging voort op haar eigen manier tot de tijd der belofte naderde. En toen de tijd der belofte naderde, bracht God op een bovennatuurlijke wijze Johannes op aarde. Hij was een man, natuurlijk geboren uit een vrouw. En wij weten dat zijn moeder Elisabeth genoemd werd en zijn vader Zacharias. Het waren goede mensen. En zijn vader was een priester. Het was een gewoonte van de jongens van die dag om het werk van hun vader te volgen. Maar ons werd geleerd dat Johannes, toen hij 9 jaar oud was, na de dood van zijn vader, de woestijn inging en alleen bleef tot hij 30 was. Ziet u, als hij zich gewend had tot wat zijn vader had, dan had men hem zo in de war gebracht dat hij niet geweten had hoe die Messias te zien wanneer hij kwam. Hij zou hem nooit gekend hebben. Maar hij bleef in de woestijn. Als hij naar het seminarie zou zijn gegaan met de gedachtegang van zijn vader, dan zou ieder van hen gezegd hebben: nu Johannes, wij begrijpen dat u degene zult zijn die de Messias zal kennen wanneer hij komt. Nu denkt u niet dat broeder zus en zo hier precies in het beeld past? Wat denkt u over Caiaphas, onze hoge priester van vandaag? Denkt u niet dat hij juist een wonderbare man is? Met dat alles in zijn heilige gedachten zou hij nooit in staat zijn geweest om het betrouwbaar te hebben doordacht. Hij ging weg de woestijn in en wachtte. Zijn taak was te groot voor opleiding. Zijn taak was te groot voor theologie. Hij moest de Messias aankondigen. En hij verbleef in de woestijn, net op zijn prediken. Zijn prediking was geen ethiek van de theologie van die dag. Merkt u op dat het dat niet was? Waar sprak hij over? Bijl aan de boom, slangen. Ziet u, dat is alles wat hij wist. Hij was in de woestijn opgegroeid. Dat is wat hij wist. Slangen en bomen en bijlen enzovoort. En daarop was zijn boodschap gebaseerd. De natuur. Toen hij zei: gij adderige broed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontvlieden? Denk niet dat gij Abraham tot uw vader hebt, want God is bij machte om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. En ook is de bijl aan de wortel van de boom gelegd, en elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt neergehouden en in het vuur geworpen. Hij zegt: ik doop u inderdaad met water tot bekering, maar er komt er één na mij, wiens schoen ik niet waardig ben te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Zijn wan is in zijn hand. Hij zal zijn vloeren volkomen reinigen en het kaf verbranden met onuitblusbaar vuur en de tarwe in de schuur brengen. Amen. Daar is een man die inderdaad een profeet is. Hij had een teken waarop hij moest letten. En toen hij de Messias zag, was hij zo zeker dat hij in zijn dag zou komen. Hij was zo positief. Oh, als de gemeente slechts haar echte positie zou kunnen verkrijgen. Als zij slechts haar plaats in het uur zou kennen. Want volgens de schrift was hij degene om de Messias te introduceren. En hij wist dat hij op aarde moest zijn in de dagen van zijn profetie. Daarom bleef hij dicht bij de plaats waar hij predikte, moest hij blijven vertoeven. Zo dicht dat hij zei, er is er één die nu onder u staat waarvan u niet weet. Eén, precies nu in uw midden. Hij wist dat het zou gebeuren. Het was er. Het uur was zo nabij. Hij wist het. Op een dag keek hij, terwijl van de hemel neerkwam, en hij zag een licht als een duif neerdalen van de hemel. En degene waarop hij lette, zei hij, ik getuig dat dit de Zoon van God is. Hij zag het, want hij zei mij in de woestijn, op wie gij de geest zult niet zien neerdalen en blijven, dat is degene die zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Hij was een man van God gezonden, getraind door God en werkte voor God, tot God en hij werden. Hij was de profeet en het woord kwam tot hem in het water, zoals ik onlangs op een avond zei. Hij was het woord van God voor de tijd van de profetie van Maleachi. Maleachi zei dat er zo'n persoon zou zijn en Johannes verscheen op het toneel een profeet om het woord van de Heer voor die dag te vervullen. Hij was dus het teken voor Israël, indien zij slechts het teken hadden gekend. Zelfs de discipelen zeiden, waarom is het dat de schriftgeleerden zeggen dat de profeet Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is reeds gekomen en u hebt hem niet gekend. God doet het op zo'n eenvoudige wijze, alleen maar dat uitverkoren zaad oppikkend, zodat de anderen het nooit zien. Dat is de waarheid. Hoeveel wijze mannen waren er in Babylon die astronomie studeerden toen deze drie wijze mannen wisten dat wanneer evenwel in dat zonnestelsel deze drie sterren zich op één lijn stelden, het een teken was dat de Messias op aarde was? Ze wisten het, ze geloofden het. En zij waren degene die de sterren zagen. De rest van hen zagen het niet. Zij waren in hun juiste sterrenbeeld, maar zij zagen ze op de manier waarop God ze hun getoond had. Zo is het vandaag het evangelie. Het kan alleen gezien worden op de manier waarop God het u toont. En als het u wordt gepresenteerd buiten het verband van de Bijbel, dan is het God niet die u dat vertelt. Amen. U kunt de Bijbel niet doen liegen. Het is het onfeilbare woord van God. En het moet het eens zijn met de samenhang van de rest van zijn woord. Het kan niet zomaar dit op de ene plaats en iets anders op de andere plaats zeggen en het zo treffen dat het niet samenpast. Hij treft het telkens het doel. Het woord doet dat. Dus moet het in het doorlopend verband van de rest van het woord plaatsen. Daarom is zijn methode in het woord altijd geweest, alvorens hij zijn woord laat betuigen, een profeet voor die tijd te zenden. Nu, we kunnen hier eventjes spreken over wat een profeet is. Nu, in Engelse termen, volgens de Engelse termen ervan, betekent het een prediker. Wel, dat is de Engelse term, maar in de Hebreeuwse term wordt het een ziener genoemd. En een ziener was degene die de uitlegging had van het geschreven woord en hij voorzag dingen die zouden gebeuren. En als hij sprak over de dingen die zouden gebeuren en bewees dat hij een ziener was, dan wist hij het. Men wist dat hij de juiste uitlegging van de schrift had. Omdat God het geschreven woord voor die dag door hem manifesteerde. Amen. Wees niet traag, wees wakker. Dit was de duidelijke identificatie, een ziener, een voorzegger en een aankondiger. En de enige manier waarop men wist dat hij de juiste interpretatie ontving van de schrift, was omdat wat hij zei gebeurde. Dan wist men dat hij door God geroepen was. God zei dat. En dan merkte men op dat het zo was. Het kwam regelrecht in overeenstemming met het woord voor die dag. Jezus zei, onderzoek de schriften. Toen zij zagen dat hij de overwegingen die in hun gedachten waren kon onderscheiden en zij hem Beelzebul noemden, zei hij, onderzoek de schriften, want zij zijn het die van mij getuigen. De continuïteit van de schriften liep perfect met het teken van die tijd. Hij was Gods teken van die tijd. Hij was de manifestatie van het geschreven woord en ook kon voorspellen wat er zou gebeuren. En zij konden het niet ontkennen. Hij was het superteken van de dag. Zeker was hij dat. Merk op. De continuïteit van zijn onveranderlijk woord, ook de Heilige Geest. Jezus zei, wanneer de Heilige Geest op u gekomen is, zal hij u deze dingen die ik u verteld heb doen herinneren of openbaren. En hij zal u ook dingen tonen die zullen komen. Nu de Bijbel, of de mensen zeggen vandaag, er is niet zoiets als een profeet in de wereld. Wel, waarom heeft Paulus het dan in de gemeente gezet? Er waren allereerst apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten. Zeker waren er die. De Heilige Geest is de profeet. Wanneer Hij, de Heilige Geest, op u gekomen is, zal Hij u openbaren of onderwijzen, u tonen. Deze dingen die ik u verteld heb, zijn allemaal in een raadsel verteld. U begrijpt ze nu niet, omdat het niet voor uw tijdperk is. Maar wanneer de Heilige Geest gekomen is, zal Hij deze dingen levend maken, regelrecht naar de belofte. Niet alleen dat, maar Hij zal u de dingen tonen die zullen gebeuren. Amen. Glorie. De samenhang van Gods woord, Gods belofte, Gods geest. We leven in het uur, terwijl wij de gebeurtenis van de ontvouwing van de profetieën van het tijdperk gadeslaan. Wat leven wij in een geweldige tijd. De Heilige Geest zou ons dingen tonen die moesten gebeuren. Een mens heeft altijd getracht wat te bereiken en zichzelf een grote naam te geven door zich een superteken te maken. Wat doet een mens proberen om zichzelf iets belangrijker dan de ander te maken? Waarom doet hij dat? Omdat in hem een natuur is. Hij is van nature een zondaar, maar in positie is hij een gevallen zoon van God. Waarom maakt hij zo'n mooi huis voor zichzelf, terwijl hij het steeds beter maakt? De vogel maakt zijn huis niet anders. De Amerikaanse marmot leeft nog steeds in de grond zoals hij 1000 jaar geleden deed, ziet u? De vogel bouwt nog steeds zijn nest zoals hij 1000 jaar geleden deed, zie? Maar de mens verbetert alles. Waarom? Hij is een gevallen zoon van God. Er is iets in hem dat hem vertelt dat een paleis mooier is en iets in hem probeert het te vinden. Hij zoekt ernaar. Oh, als wij naar sommige van deze huizen kijken vandaag, wat zal het zijn? Hoe zullen ze zijn aan de andere zijde? Wanneer een gevallen natuur een dergelijk ding kan maken. Wat zal het zijn? Maar dat laat hem zo handelen, zijn natuur binnen in hem. Alhoewel hij gevallen is, probeert hij iets in zichzelf te maken. Hij probeert dit te doen. Het is vanaf het begin zo geweest. Adam, hij probeerde een supergodsdienst te maken zonder een verzoening. Men probeert het nog steeds te doen. Een supergodsdienst. Een godsdienst maken zodat hij kon leven op elke manier die hij maar wenste, zonder verzoening en toch een bedekking hebben. Hij probeerde het in het begin en probeert het nog steeds. Maar Gods voorziene wijze was een verzoening en het zal nooit op een andere manier werken. Het moet terugkomen tot de verzoening. Nimrod probeerde een supertoren te bouwen, een religieuze toren. Of er iemand zou zijn die, een kleine toren mag 30 voet hoog geweest zijn, maar hij wilde iets supers maken. Iets groters, zodat hij zich een toren bouwde. Dat was in zijn dag. Nebukadnezar wilde een superstad bouwen. Hij keek het patroon van de hemel af. De hangende tuinen, de Eufraatrivier bij de troon. Net zoals het water des levens, de stroom des levens, stromend bij de troon van God. Hij probeerde een superstad te bouwen. De Verenigde Staten probeerden enkele jaren geleden een superschip te maken. Ze bouwden het zo dat ze zeiden het zou nooit zinken, het kan niet zinken. God plaatste de Titanic op de bodem van de zee. Het toont aan dat de prestaties van de mens nooit tot iets zullen kunnen bijdragen. Het is allemaal stof en keert weer tot het stof wat in hem is. Rusland vandaag probeert een supergeleerde te verkweken die wat wetenschappelijke dingen kan doen om de wereld te veroveren. Niet lang geleden dachten zij in Frankrijk nog steeds hun vrouwen wijn en een geweldige tijd te kunnen hebben. Ze brachten wat een Maginot-linie genoemd werd tot stand. Ze hadden hun kanonnen allemaal op Duitsland, de aardsvijand, gericht. Als ze ooit deze kant op komen, we zullen gewoon leven op elke manier dat we willen. We zullen hier buiten een superlinie maken uit gewapend beton, onze kanonnen richten. Als ze ooit komen, zullen wij op een knop drukken. Ze zullen allemaal vuren en hen naar Duitsland terugblazen. Duitsland marcheerde er gewoon omheen en vergat het. En zo hebben wij het vergeten. God toont met zijn machtige hand dat deze wereld niet kan standhouden. Maar men wil een superteken. Zij bouwden zich een Maginot-linie. En Duitsland marcheerde er gewoon omheen, omdat zij het vergaten. Ze konden het kanon op een geschutstoren zetten en het de andere kant uitdraaien en schieten. En ze vergaten dat. En dat is precies wat de kerk vandaag vergeet. Ze hebben een superkerk, ze hebben een superdenominatie, ze hebben supergeklede mensen. Ze hebben alles wat ze maar wensen. En superpredikers, een superopleiding. Maar u vergeet dat Gods woord niet kan falen. Het moet komen op de wijze zoals God zei dat het zou komen. Er is geen manier om er omheen te gaan. Later kwam Duitsland langs. Ze dachten dat dit een goed idee was. Zij zouden het dus zo installeren dat zij hun kanonnen op de andere kant konden draaien. Ze bouwden zich dus een linie, de Siegfriedlinie genaamd. Maar Amerikaanse reuzenbommen bliezen die de grond uit, ziet u? Zij probeerden iets supers te maken. Super, steeds weer. De kerken van vandaag willen tegenwoordig hun superdenominatie. We hebben het reeds lang geprobeerd. Methodisten nemen alles. Baptisten nemen alles. Toen kwamen de Pinkstermensen in de race. Zij nemen alles. Katholieken proberen alles te nemen. Men ontdekte dus dat een kleine, verspreide groep dat niet kan doen. Men plaatst hen bij elkaar. Hoe schriftuurlijk klinkt het? Voeg ons bij elkaar. Zet ons bij elkaar. En dan zullen wij het doen. We zullen het communisme de oceaan indrijven. Niet wetend dat God het communisme opwekte om hen te verslaan. Dat is voor een prediker een groot woord om te zeggen, maar ik raak zo ziek bij het horen van communisme, communisme. U kunt het tekenen van het communisme, maar over het uur waarin u leeft weet u niets. Weet u niet dat God dit beloofde te doen, precies zoals hij Nebukadnezar begon op te wekken, om Israël te vernietigen, omdat zij niet in zijn weg wandelden? De Bijbel leert dat duidelijk. En dit is het uur ervoor dat het zal geschieden. We ontdekken al deze dingen in de dag waarin we leven. Er is niets verborgen. Het is iets dat God in het woord heeft geopenbaard. Maar de mensen zijn te blind om het te zien. Vandaag denken we dat nu als we alle samen kunnen komen, in de eenheid die er is, of in een raad, in de menigte van raadgevers is veiligheid. Dat is waar, maar in wat voor soort menigte adviseert u? Hoe kunt u samen wandelen? Hoe kunt u deze denominaties bij elkaar gooien? Sommige van hen zijn gelovigen en sommige ongelovigen en sommige schijngelovigen. Hoe gaat u hen samenvoegen en dan samen wandelen? Hoe kunnen twee samengaan tenzij ze het eens zijn? Dit staat ook geschreven. Kijk eens hier wat ze doen. Zij maken van zichzelf een menigte. Eens deed men hetzelfde in de Bijbel toen Ahab in moeilijkheden was. En, of Ahab, zond iemand weg om Jozefat vanuit Judea te laten komen om uit te vinden of hij zijn leger zou meenemen om hem te helpen in de strijd. En Jozefat, een gelovige, uit verbinding met zijn God, ging daarheen en zei ja. Hij zei, er is een stuk grond daarginds dat ons toebehoort. Dat is van ons. God gaf het ons. De profeet Jozua verdeelde die grond onder ons. En nu ontdekken wij dat het aan de vijand behoort. De vijand tilt er tarwe op die in de buiken van ons, Hebreërs, had moeten komen. En nu brengt men het ginds naar de vijand. Zullen wij optrekken? Wilt u met mij optrekken? Wel nu, Jozefat zei, zonder een seconde na te denken, wel zeker, mijn wagens zijn uw wagens, mijn ruiters zijn uw ruiters, mijn voetvolk is uw voetvolk, we zijn broeders. Laten we het samen eens zijn, we zullen een verbond maken en we zullen optrekken. Toen trof het hem, wij hadden God beter eerst kunnen zoeken. Oh my. Voordat u tot dat ding toetreedt, kunt u maar beter eerst God zoeken. U kunt maar beter uitvinden voordat u uw kerk in zo'n Babylon stort. U zult het moeten doen of anders het merkteken van een beest aannemen. Maar ga maar door. Ze zeiden, Ahab zei, zeker, ik behoorde daaraan gedacht te hebben. Ik heb er hier 400 op het seminarie. Hebreeuwse profeten, de beste die er in het land zijn. Er zijn geen betere, nergens. We zullen hen gaan halen. En de profeten kwamen en ze profeteerden allemaal. Zeker, zij dachten dat zij het precies bij het rechte eind hadden. Ze zeiden, zeker, dat behoort aan Israël. Als God dat aan Israël gaf, behoort het aan Israël. Maar God geeft u deze dingen alleen onder voorwaarden. Dat is wat ik geloof over de gaven van de geest in de gemeente vandaag. Zo velen zeggen dat zij daarin behoorden te zijn, maar het zal daar alleen binnenkomen onder condities. Een bekend prediker zei me niet lang geleden, waarom stopt u niet met het hakken, in te hakken op die vrouwen en mannen over dit, dat en nog wat anders? En beschouwt u als een ziener of een profeet? Waarom leert u hen niet hoe de Heilige Geest en grote gaven te ontvangen? Ik zei, wat zouden ze ermee doen? Hij zei, u behoort hen betere dingen te onderwijzen dan hen proberen te vertellen hoe hun haar te knippen en hun kleren te dragen enzovoort, zoals dat. U zou dat niet moeten doen. Ik zei, hoe zal ik hen algebra onderwijzen, wanneer ze zelfs niet naar hun ABC willen luisteren? Zie, hoe zult u dat doen? God geeft deze gaven onder voorwaarden. En dat land behoorde aan Israël toe op voorwaarde dat het trouw bleef aan God. Maar kijk wat een afvallige zij als voorganger daar binnen hadden. Gewoon toelatend dat afgoderij en al het andere binnendrong. Maar de profeten dachten dat wat aan God toebehoorde, aan Israël behoorde, een geschenk aan Israël was dat zij het behoorden te bezitten. En dat is hetzelfde wat er vandaag plaatsvindt. Maar herinner u, toen ze allen met één stem profeteerden, dat één van hen, Zedekia, geloof ik, zich een stel grote ijzeren horens maakte en hij zei, u zult deze nemen met de Syriërs en er regelrecht het land mee uitdrijven. En het klikte gewoon niet bij deze godsdienstige, goede, zedelijke man, Jozefat. Hij zei, wel, hebt u er niet nog één? Nog één? Terwijl we er 400 hebben? 400 die als één stem zeggen, wij willen de kerk van raad van kerken hebben. Wij zullen het gewoon doen. Ziet u, ze waren alle eensgezind. Hij zei, ze zijn het allemaal eens. Waarom gaat u dan niet verder en trekt gewoon met mij op? Hij zei, is er niet nog één die u hierover zou kunnen raadplegen? Die met God contact heeft? Hij zei, ja, er is er nog één, maar ik haat hem absoluut. Dat is het. Oh, laat de koning niet al zo spreken, zei Jozefat. Laten we hem gaan raadplegen en zien wat het zou kunnen zijn. Hij zei, er is er één, ja, ik ken hem, de zoon van Imla, Micha, maar ik haat hem. Hij zei, hij legt altijd vervloekingen op mij. Hij zegt me altijd dat ik verkeerd ben en dat de hel op me wacht. Ik haat het zelfs om hem te horen prediken. Niemand van de rest van de predikers wil hem zelfs in hun kerken hebben. We hebben hem een lange tijd geleden eruit geschopt uit de vereniging. Ik weet zelfs niet waar u hem zou kunnen vinden. Oh, zei hij, laat de koning niet al zo spreken, laten we hem gaan halen. Dus toen ging een van de vereniging achter hem aan. Hij zei, nu, Micha, u hebt een kans om uw lidmaatschapskaart weer terug te krijgen, als u hetzelfde wilt zeggen als wat zij zeggen. Ziet u, als u het gewoon wilt doen, als u het met ons eens wilt zijn, zullen we allemaal tot de raad zouden moeten toetreden en alle zullen samen gaan, zullen we, dan zult u één van ons zijn. Oh, maar God heeft altijd iemand die getrouw zal blijven. Hij zei, zo waarachtig als de Heere God leeft, zal ik alleen zeggen wat hij mij vertelt te zeggen. Amen. Dat was het teken voor Jozefat. U weet hoe de geschiedenis gaat. En hij zei, wel, God zei, ofschoon 400 in een raad tegen hem waren, toch stond hij daar. En het was een teken voor Jozefat. En Jozefat wilde niet uittrekken. Dus we ontdekken hoe het resultaat was. Want dat woord van die man was precies in overeenstemming met het woord van de profeet dat geprofeteerd was voor Ahabs dag, omdat hij de rechtvaardige Nabot nam en hem vermoordde en dergelijke zaken, zei God hem door de profeet Elia, de honden zullen uw eigen bloed likken. Dat is juist. En wat er zou gebeuren en hoe zij Izebel zouden eten. Hij profeteerde het, dat was het woord, en Micha was degene die het zou kunnen laten gebeuren. Amen. Hij was een profeetteken voor die dag. Als zij slechts naar hem hadden geluisterd, het heeft nooit gefaald, God zendt het altijd. Iedereen wil altijd een teken. Wij verondersteld om naar tekenen uit te zien. Dat is juist, maar religieuze, of schriftuurlijke tekenen, niet geen religieuze tekenen, bijbelse tekenen. Iedereen ging uitkijken naar een teken en men wist dat dit een superdag zou zijn. En God, die het einde van het begin zag, zei, ik zal hen een teken geven, een superteken. Ik zal hen een eeuwig teken geven. Amen. Ik zal hen er een geven dat nooit zal falen en dat nooit voorbij zal gaan. Amen. Zij willen een teken, ik zal hen er dus een geven, een superteken. Hij kwam niet in de glans van de wereld, de wijze waarop men verwachtte dat hij zou komen. Maar wat zei hij? Een maagd zal zwanger worden. Amen. Dat was een teken. Dat was een superteken. Een maagd zal zwanger worden. Amen. Een super. Een super teken, geen natuurlijk teken, maar een super teken, een maagd die zwanger wordt, zie, een bovennatuurlijk teken. Bovennatuurlijk, het was een super teken, want een maagd had het nooit eerder gedaan, maar zij zal zwanger worden. Wat zou het zijn? Zijn naam zal Immanuel genoemd worden. Hoe zal het zijn? God en mens zullen één worden. Dat is het super teken. Oh God. Als de wereld dat slechts zou kunnen zien. Dat God en mens één zijn. Amen. Het superteken was die eerste mens waarin God kon komen. Alles wat God was, goot hij uit in Christus. En alles wat Christus was, goot hij uit in de gemeente. Het superteken. God en mens samen, dat zou het superteken van deze laatste dag zijn. Wanneer de hele Bijbel vervuld moest worden in de laatste dagen. Amen. Een superteken. Een maagd zal zwanger worden. En deze ontvangenis zal wanneer het tevoorschijn gebracht wordt, God gemanifesteerd zijn in het vlees. Een superteken. Ze geloven het nog steeds niet. Maar het was hoe dan ook. Het is nog steeds een superteken. Merk op, een superteken. Zij hebben supermannen vandaag. Ze hebben ficties van supermannen. Al die andere superdingen. Maar de gemeente heeft een superteken. God, terug in de gemeente, gemanifesteerd in menselijk vlees. God verenigd met de mens. Zijn absoluut superteken. Merk op, het eeuwig teken. Een nimmer falend teken. Het zal nooit falen. De mens en het woord en de mens worden één. Wanneer Gods woord en de mens één worden, zoals Johannes het eerste hoofdstuk zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Is dat het superteken? Als dat het superteken van die dag was, wanneer diezelfde geest die op Jezus Christus was, in zijn gemeente komt om het geschreven woord voor vandaag te manifesteren, is dat nog steeds het superteken. De kerk kan het teken van de raad hebben. Ze kunnen die samenkomen voor een bedriegelijke wereldvrede en al wat ze willen zijn. De baptisten kunnen zeggen, we kregen er 1 miljoen bij in 44. De methodisten kunnen elk soort van bluf tonen die ze maar willen. Eenheidsmensen of 3 trinitariërs, of wat ze ook mogen zijn. Maar het superteken is nog steeds dat God altijd trouw blijft aan dat superteken. Het is God in de mens, zijn geschreven woord manifesterend. Zijn woord, wanneer Hij, de Heilige Geest, op u gekomen is, zal Hij deze dingen openbaren, zie ze u tonen en u dingen tonen die komen. Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus, gisteren, vandaag en voor immer dezelfde. Precies. Abrahams superzaad was hij. De superzoon. Abraham had 1 zoon, die hij verwekt had door het natuurlijke vlees. Dat was Isaac. Dan had hij een andere zoon. En die zoon was door geloof. Dat was Jezus. Hij was de zoon van Abraham, de zoon van David, zoon van God. Hij voorzag het in het visioen. Geloof in zijn beloofde woord. Toonde in de laatste, om in deze laatste dagen Abraham zichtbaar te maken. Wij worden verondersteld Abraham's zaad te zijn. Als wij dood zijn in Christus, zijn wij Abraham's zaad en erfgenaam met hem in overeenstemming met de belofte. Nu, waarom werd dit superteken aan Abraham gegeven? Omdat dit het superteken van de laatste dag tevoorschijn zou brengen. Het moest tentoongespreid worden. God toonde Abraham het einde vanaf het begin en wat er zou gebeuren. God, gemanifesteerd in de mens, zijn supergeloofszoon. De mens zou deze zoon niet kunnen vernietigen. Ze konden Isaac vernietigen, ze konden Jacob vernietigen en de opvolgers na hem. Maar deze superzoon zou niet vernietigd kunnen worden. Abraham, het zaad van Abraham, dit geloof dat niet het natuurlijke zaad, maar het geloof dat Abraham ontving, niet door de wet der besnijdenis, maar door het geloof in het woord. Abrahams supergeloofszoon, welke Jezus Christus was. Nu, al zijn andere zonen stierven, maar deze zoon zou niet gedood worden. Hij werd gedood, maar kon niet dood blijven. Het graf kon hem niet vasthouden. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Merk op, Genesis 22, 16 en 17, boven op de berg, waarheen God Abraham toonde te gaan, daar zag hij een ram, die met zijn horens verstrikt was in de wildernis. Merk op, snel nu. Nadat hij Isaac had genomen en hem gebonden had, welke zijn natuurlijke zoon was, legde hij hem op het altaar om zijn leven te nemen. En toen begon hij zijn leven te nemen in gehoorzaamheid uit liefde tot God. En toen hij deed, gebeurde er iets. Hij hoorde een stem die zei, Abraham, strek uw hand niet uit, want ik weet dat gij mij lief hebt. En toen hoorde hij een ram blaten, verward met zijn horens in de struikgewas achter hem. En hij noemde de naam van de plaats Jehovah Jireh. Merk op dat God zei, en uw zaad, het zaad van Abraham nu, zou de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Hij zou de poorten nemen, de poorten bezitten. Hij beloofde het. Nu zijn natuurlijke zaad deed dat precies. De profeten die na hem kwamen waren alle van het natuurlijke zaad van Abraham. Daar was Mozes, Abraham's zaad. En toen hij het deed, kwam hij tot de poort, overeenkomstig zijn plicht. Hij kwam tot de poort van de Rode Zee, na de kinderen Israëls over het beloofde land te hebben onderwezen dat God had beloofd. Hij was Gods profeet. Hij werd voor het volk als Gods profeet gemanifesteerd. God schiep door hem. God deed allerlei tekenen en wonderen door hem. En hij bleef helemaal precies bij Gods woord, omdat hij God eerst zocht. En hij kende zijn positie. Hij wist dat hij voor het tijdperk was geboren om Gods woord te manifesteren voor in die tijd. En toen, precies in de lijn van plicht, stuitte hij op iets waarmee hij niet wist wat te doen. Dat was de Rode Zee. Wel, wat gebeurde er? Het zaad van Abraham was beloofd de poorten van de vijanden te bezitten. Dus toen de Rode Zee een poort werd waar hij niet doorheen kon komen, kwam God op het toneel en nam de poort en liep ermee weg en Mozes wandelde op het droge door de zee. Zijn zaad bezat de poort, de Hebreeën kinderen. We zaten de poort bij de vurige oven, die hen zelfs niet kon verbranden. Daniel bezat de poorten van de vijanden bij de leeuwenmuilen, die niet geopend konden worden om hem te eten. Simson, eenmaal gegrepen in de... Een groep mensen had hem in de stad ingesloten. En toen dat gebeurde, rukte hij die geweldige grote poorten uit de rotsen, zette ze op zijn schouders en wandelde de heuveltop op. Waarom deed hij dat? Hij was nog steeds in het verbond, zijn lokken hingen er nog steeds aan, de belofte was er nog steeds en hij zal de poorten van de vijand in bezit nemen. Amen, heel zeker. Deze stierven alle, fijne strijders des geloofs, ze stierven alle. Dan komt het superzaad van Abraham op het toneel, het koninklijke zaad, het superkoninklijke zaad, Jezus Christus, welk Abrahams geloofszoon was. Die hij door geloof zag, door een belofte van God, dat hij alle zou zegenen en de vader van vele naties zou zijn, zijn superzaad kwam op het toneel. Wat deden deze anderen? Zij bezaten de poorten van leeuwen, de poorten van vuur, de poorten van de zee, de poorten van de stad. En overal waar ze kwamen, waren ze in staat de poorten in bezit te nemen, omdat het hun beloofd was. Maar wanneer het tot de dood kwam, moesten zij alle sterven. Nu, hier komt het koninklijke zaad op. Niet alleen bezat hij de poorten van de vijand, maar hij bezat de poorten van de dood, de hel en het graf. Verrees op de derde dag en opende de weg naar boven. Scheurde de voorhang van boven naar beneden. En baande een weg, opdat elke man of vrouw die verlangt tot hem te komen, zou kunnen komen. Hij bezat de poorten. Hij deed niet alleen dat, maar degenen die in geloof gestorven waren, hij leidde de gevangenschap, gevangen en steeg op in de hoge en gaf gaven aan de mens. Dat is Abrahams superzaad. Dat is het koninklijke zaad. Jezus Christus, het superteken. Bedenk, het was een eeuwigdurend teken. Bovennatuurlijk eeuwigdurend teken. Dat was Jezus. Hij stond op uit de dood. Men kon hem niet vasthouden. Dood, hel, nog graf kon hem vasthouden. Hebreeën 13, vers 8. Zoals ik zei, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Om te tonen, om dit superteken in dit tijdperk te tonen. Let op, laten we het pad van Abraham nemen. Slechts voor een ogenblik. Het type van zijn zaad. Let op Abraham de profeet. God had op vele manieren tot hem gesproken sinds hij Galdea had verlaten, de stad Ur. Hij had rondgereisd en God had hem vele grote tekenen getoond, verscheen aan hem, toonde hem allerlei dingen die zouden gebeuren, vertelde hem wat zou gebeuren. Al deze dingen had hij hem verteld. Maar voordat hij zijn beloofde zoon ontving, stond hij vlak bij de poorten van de heidenen, net ten noorden van Sodom. En voor hij zijn superzoon ontving, of zijn zoon liever, die als een superzoon moest geboren worden natuurlijk, voordat hij hem ontving, niet de koninklijke nu, maar voordat hij hem ontving, ontving hij het superteken. Wat was het? God kwam tot hem in de vorm van een mens. Merk op. Die man die met hem sprak, die bij de tent stond waar hij was en een superteken deed. En toen zijn superzoon op het toneel kwam, verrichtte zijn superzoon hetzelfde teken om te tonen dat hij Abraham's superzaad was. Glorie! Amen. En hij beloofde hetzelfde in de laatste dagen. Ziet u wat ik bedoel? Abraham, juist voor de beloofde zoon arriveerde, zoals wij er nu naar uitkijken, Abraham's zaad, koninklijke zaad. Dat was het natuurlijke zaad. Dit is het koninklijke zaad. Toen het natuurlijke zaad zijn teken kreeg, verwierp men het. Zo heeft, zal niets anders dan het koninklijke zaad, nog altijd zal dat kerkelijke zaad het opnieuw verwerpen. Dat hebben ze altijd gedaan. Maar merk op, wat voor soort teken was het? Laten we gewoon kijken en zien wat het superteken was. Daar kwam een man aan, die drie van hen. En heb je opgemerkt, toen Abraham drie mannen zag aankomen, dat hij naar buiten ging en zei, mijn heer, wilt u bij mij langskomen? Kom binnen en ga zitten. Laat mij wat water halen en uw voeten wassen. En neem een beetje brood en trek daarna verder. Hij zag er drie komen en noemde de drie één. Heren. Lot, de nominale kerk daarin, daar in Sodom, zag er twee komen en hij zei, mijne heren. Abraham wist dat deze drie één zijn. Eigenlijk was er slechts één van hen. Let op, twee van hen gingen naar Sodom toe en die ene bleef bij hem. Hij zei, mijn heer. Merk op, die ene die bij hem bleef, Abraham, die een type was van de uitgeroepene, niet in Sodom, uitverkorene voor dat uur. Nu herinner u dat de heidenen op het punt stonden verbrand te worden, evenals het nu is. De heidenwereld moet door vuur vernietigd worden, wij weten dat. Nu let op het superteken. God kwam neer in de vorm van een man. En verrichtte een teken met zijn rug naar de tent gekeerd en vroeg waar Sarah was. En Abraham zei, zij is in de tent achter u. En hij zei, ik zal u bezoeken in overeenstemming met de tijd des levens. Let op dat ik, zie, ik zal u bezoeken. En let op dat hij hem niet Abraham noemde. Net enkele dagen daarvoor was hij Abram. Maar God veranderde zijn naam in de geest, terwijl hij tot hem sprak. Maar hier is God in het vlees. Eet gewoon een kalf dat Abraham slachtte. Drink de melk van de koe en eet brood. Denk u eens in. Een man, stoffige kleren, vuile voeten. Amen. God. Je zegt, dat was God niet. Abraham zei dat hij het was. Hij zei dat hij Elohim was. Degene die de hemelen en de aarde schiep, de algenoegzame. God in een menselijke gedaante. Amen. En hij verrichtte een teken voor Abraham om hem te laten weten dat de heidenwereld ten einde was. En hij was dat superzaad. Hij zei, waar is Sarah? Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik zal u bezoeken in overeenstemming met de tijd des levens. En Sarah deed iets, ze lachte zo'n beetje. Hij zei, waarom lachte Sarah? Zeggend, deze dingen kunnen er niet zijn. Hij bespeurde de gedachten die in Sarah's binnenste waren in de tent achter hem. En hij wist dat dit God was. Nu kijk, Jezus, toen hij opkwam, was dat superzaad. En toen hij kwam, verklaarde hij aan de mensen precies hetzelfde. Is dat juist? Nu, wetend dat deze eindtijd kwam, zei hij, de dingen die ik doe, zult gij ook doen, omdat God zei dat ik u een eeuwig, immerdurend teken zal geven. Amen! Daar is het superteken. Kijk naar het spoor van de gemeente. Ze is opgekomen door Luther, Wesley, de Pinkstermensen, denominaties. We hebben openbaringen gehad en allerlei andere dingen. Wij hadden het spreken in tongen, we hebben gaven van genezing gehad. We hebben alles gemanifesteerd. Maar kijk, precies, in de eindtijd, voor de verbranding en de vernietiging, verschijnt het supersteken precies opnieuw op het toneel voor ons op een mysterieuze wijze. Amen. God zelf, geen mens, maar God, openbaar gemaakt. Een superteken, een immerdurend teken, een eeuwig teken. Een superteken, God gemanifesteerd in het vlees. Hetzelfde teken dat zijn zoon deed, zijn superzoon, belooft hetzelfde aan het einde. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de zoon des mensen. Het superteken zal terugkeren. We hebben al deze andere dingen gehad, het pad van Abrahams koninklijke zaad is datzelfde pad waarop Abraham gegaan is. Maar net voor de vernietiging van de wereld moet het superteken opnieuw verschijnen. Een eeuwig, immerdurend opstandingsteken dat bewijst dat het koninklijke zaad niet gedood kon worden, zoals Daniel en zoals de rest van de profeten gedood waren. Het graf kon hem niet vasthouden, omdat hij de anderen veroverde de poorten van de vijand, zoals vuur, leeuwen en zwaard enzovoort. Zij veroverden dat, maar dit koninklijke zaad veroverde dood, hel en het graf. Niets kon hem houden. Waarom? Hij is een eeuwigdurend superteken. Wat is een superteken? De opstanding van Jezus Christus. Na zo'n 2000 jaar dood te zijn geweest, staat hij nog steeds in ons midden, net zoals hij toen deed. Zichzelf manifesterend in zijn gemeente. In menselijk vlees. Hij is gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde. Amen. Een maagd zal zwanger worden. En vanaf die tijd zullen God en mens één zijn, samen verenigd. Een immerdurend, eeuwig teken. Een superteken. Hij leeft. Hij leeft. Christus Jezus leeft vandaag. U kunt mij vragen hoe ik weet dat hij leeft. Hij leeft in mijn hart. Ik zie hem onder ons. Alle van zijn uitverkoren zaad zullen het zien. Jazeker. De uitverkorenen in zijn dag zagen het. De voorbestemden zullen het zien. Te midden van ongelovigen geloven zij het nog steeds. Ze zaten midden tussen ongelovigen en getuigden het rustig openlijk. Ja, gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. Oh my. Midden tussen duizenden ongelovigen wandelde één man, Simon Petrus genaamd, naar buiten. Hij zei, uw naam is Simon. En gij zijt de zoon van Jona. Wat was dat? Een superteken. Dat superteken. Daar was de profeet die daar stond. Daar was het superteken. En Simon Petrus accepteerde het, ongeacht wat iemand anders zei. De grote oude gepotige stier werd een gedwee lam voor God. Merk op, daar was Nathanael, een leraar, een geleerde inderdaad, die God geloofde. En Filippus ging erheen en bracht hem terug van zijn stad, bracht hem mee. Toen hij kwam waar Jezus stond, zei Jezus, zie hier, waarlijk een Israëliet waarin geen bedrog is. Hij zei, Rabbi, waarvan kende u mij? Dit is verbazend. Ik hoorde mijn overgrootvaders kind spreken over zus en zo, Ik hoorde er nooit over in mijn... Hoe kende u mij? Jezus zei, voor Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Een superteken. Amen. Priesters en rabbies hadden afgedaan. Daar was Gods eeuwig superteken. Ja. Hij moest via Samaria gaan. Bedenk dat er drie mensenrassen zijn. Gam, Sem en Jafets volk. Hij kwam bij de Samaritanen. Hij kwam een kleine vrouw bij de bron om wat water te halen. Jezus zei, zodra hij tot haar sprak, geef mij te drinken. Ze zei, u hebt niets om mee te putten enzovoort. En het gesprek ging verder. En ze spraken over het rassenprobleem enzovoort. Na een poosje zei hij tot haar, ga uw man halen en kom hier. Nu zei ze, deze man probeert mij te slim af te wezen, zie. Ik heb geen man. Hij zei, u hebt de waarheid gezegd, u hebt er vijf gehad en degene waarmee u leeft is uw man niet. Superteken. Luister naar haar, Heer. Ik bemerk dat gij een profeet zijt. Superteken. Een manifestatie van het woord voor die dag, let op. U bent een profeet, maar ik zie niet waar in de Bijbel er in deze tijd een profeet wordt verondersteld te zijn. Maar wij kijken uit naar de Messias. En wanneer hij komt, zal hij Gods beloofde woord manifesteren. Dat zal hem zijn. Die arme kleine vrouw wist meer over God dan de helft van de predikers in die toestand van die dag. Waarom? Ze was ertoe voorbestemd. Toen dat licht te trof, kwam dat zaad tot leven. U kunt het niet verbergen, nee. Kijk naar Nathanael. Hij gaf er niet om wie daar stond. Hij stond recht voor zijn priester en al degenen die... En zei, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, waar wij naar uitkijken. Hij zag het superteken. Deze kleine vrouw, te midden van alle moeite waarin zij was, liep de hele stad door en zei, kom, zie een man die mij verteld heeft wat ik heb gedaan. Is dit niet de echte Messias? Is dit niet waar wij naar uitkijken? Superteken. Nu bedenk dat de heidenen het toen nooit hebben gekregen. Maar zij moeten het ontvangen, omdat God zijn continuïteit niet kan veranderen. Hij moet het, vergeet niet dat hij het beloofde. Hij zei dat hij het zou doen, hij beloofde dat hij het zou doen. En in de laatste dagen zou hij het doen, dat zei Jezus zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. In de laatste dagen is ons beloofd, volgens Malachi 4, dat er iemand in de laatste dagen zou opstaan die proberen zou terug te brengen en al de kilheid en al hun tradities en dingen af te schudden en het geloof van het volk opnieuw terug te herstellen tot de apostolische vaderen, tot het originele woord. Jazeker. U zegt, dat was Elia in Johannes. Oh nee, niet. Elia in Johannes tijd was Malachi 3. Ik zend mijn bode voor mijn aangezicht. Omdat onmiddellijk nadat deze profetie uitging, de hele wereld moest worden verbrand. 2000 jaar zijn voorbij gegaan en de wereld werd niet verbrand. En de rechtvaardigen wandelen over het stof van de as van de goddelozen. Broeder, zuster, wij leven in de dagen van supermarkten, superjets, supersnelwegen, superassen, super al het andere. En daar is een superteken. Wij hebben het teken van godsdienst gehad. We hebben het teken van opwekkingen gehad. We hebben het teken gehad van samenkomen. We hebben het teken gehad van spreken in tongen. We hebben het teken gehad van het genezen van zieken. We hebben al deze getekenen gehad. Maar nochtans vinden wij in de Bijbel dat het laatste teken, voor de beloofde zoon arriveerde, een superteken was. Jezus zei, zoals het toen was, zo zou weer voor de beloofde zoon opnieuw komt dat superteken op aarde komen. Ik verklaar vanavond, in de naam van Jezus Christus, dat het nu op aarde is. Niet alleen dat, maar het is hier precies onder ons vanavond. De Heilige Geest, Gods superteken, opgestaan in Jezus Christus. Het kan niet falen. Het is een eeuwig teken. Het kan nooit veranderd worden. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar dat zal nooit veranderen. Het is een eeuwig, immerdurend teken. God gemanifesteerd in menselijk vlees. God maakte zichzelf bekend in menselijk vlees. Gelooft u dat dit de waarheid is? Amen. Gelooft u met heel uw hart? Amen. Verschuil u niet als een schildpad in een schild. Als er een schildpad in u is, haal het schild eraf. Laat de Heilige Geest binnenkomen. Sluit u zelf niet af in een geloofsbelijdenis of denominatie. Broeder, zuster, het uur is gekomen. Ik geloof dat God evenveel heeft gedaan als hij gaat doen. Het volgende ding is actie van de gemeente of we zullen verloren gaan. Ik daag iedereen uit dat te betwisten. Ik heb het telkens de wereld rond gevraagd en niet één keer heeft ook maar iemand het geprobeerd. Ze weten beter. Ze weten beter, omdat dit het woord is. En God bewijst dat het zijn woord is. Waarom het dan niet accepteren? Amen. Als het de tijd is, stel het niet te lang uit. Veel mensen wilden Jezus aanvaarden. Ze dachten dat ze het zouden doen op een andere geschikte tijd. Zoals er een zei, ze willen Christus aanvaarden, maar ze stellen het te lang uit. Sommigen van hen proberen hem van hun handen af te krijgen en probeerden het met water af te wassen, de schuld op iemand anders te schuiven. Maar het kaatste terug, het is vanavond op uw handen, direct terug in uw schoot geworpen. Hebreeën 13:8 blijft nog steeds ongeacht hoeveel raden van kerken we hebben, als Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, de werken die ik doe, als zijn leven nu in u is, zal het Jezus Christus manifesteren. Amen. Nu, u allen kunt niet die ene zijn, maar u kunt een deel daarvan zijn met uw geloof. Allemaal konden zij geen Jezus zijn toen zij op aarde waren, maar ze konden hem geloven en de boodschap aanvaarden. Er was één Mozes, één Elia, één Noach en zo verder. Het is altijd zo geweest, maar de rest van hen kon het aanvaarden. En zij zouden geen bediening hebben gehad, tenzij er iemand was geweest om het te geloven. Jezus zou geen bediening hebben gehad, tenzij er iemand was geweest om het te geloven. Paulus zou geen bediening hebben gehad, tenzij iemand het geloofde. De Heilige Geest heeft vandaag geen bediening gekregen door het woord, tenzij iemand bereid is weg te gaan van zijn geloofsbelijdenis en weer terug te keren naar het woord, ongeacht hoe goed het hier is en hoe echt het hier is. Het is hier nu. Ik weet dat het hier is. Ik voel het. Ik weet dat het hier is. Het woord zegt dat het hier is. Maar ook twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben ik in het midden van hen. En ik geloof werkelijk dat hij hier is, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Oh, als ik deze kleine tabernakel ertoe zou kunnen krijgen. Ik heb u lief. En ik geloof niet dat er een man op aarde is waarvan ik zou kunnen zeggen dat ik hem nog meer beminde dan Jack Moore. En dat is waar. John Brown en Lyle en deze mensen hier. Ik las een artikel vandaag dat Anna Jean schreef. Ik was van plan haar goedkeuring te vragen om het te herdrukken. Over de mooie dingen die zij kunnen zeggen. En kijk, maar als u niet snel wakker wordt, zal het te laat zijn. Life Tabernacle, ik ben een deel van u. En dit is de reden dat ik het uitroep. Jaar na jaar vind ik het afkoelen. U zou het misschien niet opmerken, daar u er middenin leeft. Maar verblijf op het veld en keer dan terug met de herinneringen aan het jaar daarvoor. Zei ik u niet dat daarbuiten in die kleine tent op een avond, van dit uur af, wat had ik gezegd over Shreveport toen die vrouw mij die keer dat vuile artikel gaf? Bedenk wat ik zei in die tijd over de Verenigde Staten, 3 of 4 jaar geleden of 5 jaar. De kranten toen allemaal doornemend. Zei, dit jaar zullen de Verenigde Staten het evangelie aanvaarden of zij zullen het nooit doen. Sinds die tijd zijn ze achteruit gegaan en er zal nooit meer een grote opwekking in Amerika zijn, niet meer zoals dat. Als u gelooft dat ik een profeet ben, bedenk dat dit het woord des Heer is. Let gewoon op en zie of het niet sterft. De kerken sterven. Zij schrompelen weg. En het maakt me kapot van binnen om dat te weten. Dat mannen en vrouwen die ik meer lief heb dan ik mijn eigen leven lief heb. En ik heb mijn leven gegeven. Ik ben onder u gekomen als uw broeder. Niet uw God, uw broeder. Niet uw vijand, uw broeder. Ik heb u de waarheid gezegd en God heeft hetzelfde verklaard. Bij elk woord dat ik gepredikt heb, heeft hij verklaard dat het precies de waarheid is. Waarom het dan niet aanvaarden, broederzuster? In de liefde van Jezus Christus, waarom accepteert u het niet? Als u gewoon maar wil geloven dat dit de waarheid is. Gewoon aanvaarden dat het de waarheid is. Dat is alles wat ik u vraag te doen. Laten we onze hoofden een ogenblik buigen. Ik zal hier stoppen bij deze notities. Ik zei dat ik een altaaroproep zou doen en Billy Paul de gebedskaarten zou laten uitgeven. We hebben geen gebedskaarten vanavond, het was te laat om ze uit te graven. Ik vergat mijn belofte. Ik zal hem morgenavond hier hebben om ongeveer 6:00. Wij hebben de gebedskaarten hoe dan ook niet nodig. Ik heb altijd getracht u weg te krijgen van die traditie van altijd de handen op te leggen zoals de Joden deden. Ja, Iris zei, kom, leg uw handen op mijn dochter en zij zal leven. De Romein zei, spreek gewoon het woord. Dat was de heiden manier om het te geloven. Indien ik u de waarheid heb verteld, luister nu naar deze uitdaging. Indien ik u de waarheid gezegd heb, dan moet ik hier voor u staan op dit podium en u dit zeggen. En wat voor goed zal het u doen? Als God er niet in is, als het Gods waarheid is, dan is hij plichtgebonden om het te ondersteunen. Hij moet het ondersteunen. Hij beloofde dat hij het zou doen. Maar zullen wij als verdoofd zitten? Heeft de geest, staat er Ikabod op de live tabernakel? Is dit dwars over de tabernakel heen geschreven? Is dat geschreven boven de gemeente die ik heb bezocht door het land? Is het zo duister en donker nu dat het één hier en één daar is, één in het veld? Ik zal er één nemen en misschien wel één dag eens aan de andere kant van de wereld en ik zal er één nemen. Zoals het was in de dagen van Noach, waarin 8 zielen door het water gered werden. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon. Hebben wij die plaats bereikt? Heeft de bediening van Jezus Christus in deze dag, de dag toen hij hier was op en hij voor het eerst gepredikte geëvenaard, toen hij een jonge Galileese profeet was, wilde iedereen hem in hun gemeente en hij de zieken genas en alles, maar toen hij ging profeteren en hen ging berispen en hen een troep adders noemde, toen begon hij gelijk minder te worden. En uiteindelijk leidde het tot zijn kruisiging, vermoording. Maar bedenk, hij had nog een bediening. Hij predikte tot de eeuwig verlorenen en verdoemden, die zich niet bekeerden in de dagen dat zij een kans hadden zich te bekeren. Zal die bediening terugkeren, dat de bediening verder zal gaan tot een verloren en een verdoemd volk, waar geen genade voor te krijgen is? Denk eraan, wat als het zo zou kunnen zijn? U zegt, is dat zo, broeder Branham? Ik weet het niet. Het zou later kunnen zijn dan we denken. Als u de schaduw van iets ziet, weet u wat het zal zijn wanneer het positief is. U houdt uw handen omhoog en ziet 4 vingers, 5 vingers. Wat ook uw hand mag zijn wanneer het negatief positief is gemaakt, zo is het in de schaduw. Geloof, vrienden. Oh, God, help u. Maar hoeveel keren? U hebt net voor mij pakken gekocht. Ik heb daar geen nu geschenken. Dozen snoep, emmertjes stroop. U hebt mijn gezin zelfs handdoeken gegeven, mijn kinderen kleding. U hebt mij gevoed. U hebt alles gedaan wat u kon doen. En nu, laat mij iets voor u doen. Laten wij God slechts op de een of andere manier doorbreken, precies nu, tot u boven, beneden, waar u ook bent, op het balkon. Als God niet ondersteunt wat ik zeg, dan heb ik gelogen. Maar als hij het echt bekrachtigt, ik weet dat u een hoop vleeselijke nabootsingen hebt gezien, maar dat behoort het echte beter voor u te laten schijnen. Heb geloof en geloof. Natuurlijk is er geen gebedskaart in het gebouw. Als er één is, steek uw hand op wie er ook bij deze samenkomst een gebedskaart heeft gekregen. Ziet u, er is er niet één. Maar er zitten hier zieke mensen. En als de Heilige Geest hier precies op dit podium zal openbaren en door dit gehoor wil gaan en rondgaan tot uw mensen hier. Let op wat de Bijbel zei. Wat is het superteken? Het is het woord gemanifesteerd in elk tijdperk, is dat juist? Wel, waarom konden zij Jezus niet geloven, terwijl Hebreeën 4 zei dat het woord Gods sneller is, krachtiger dan een tweesnijdend zwaard dat van één snijdt? Dat is wanneer het gepredikt wordt in zijn kracht. Het snijdt recht van links, tweekantig, snijdt aan beide. beide kanten. Wat is het? Snijd recht tot het merg van het been. En wat doet het nog meer? Onderscheid de gedachten die in het hart zijn. Jezus stond daar in zijn profetie, sneed die religieuze mensen aan stukken en noemde hen een stelletje duivels op de mensen en riep om vergiffenis voor hen toen zij hem kruisigden. Zoals broeder Jack eens zei, een opmerking maakte, zijn eigen kinderen die om zijn bloed riepen, dat is juist. Hij probeerde hen te redden van een duivelse hel. En toen zij die onderscheiding zagen voortgaan, waarom wisten zij niet dat het Gods superteken was? Dezelfde reden waarom de kerk het vandaag niet weet. Maar waar dat licht, dat voorbestemde zaad op treft, het zal tot leven komen. Jazeker, u kunt het niet tegenhouden. De zon van het zonnestelsel daarboven, ZON, heeft controle over het hele botanische leven. Wanneer het zaad daar ligt en die zon schijnt erop, zal het tot leven komen, jazeker. En de ZON van God is de heerser over alle eeuwig leven. En als u een zaad van leven in u hebt, broeder, komt het leven wanneer die ZON daarop schijnt en aan u toont wat hij is. Er is geen manier om het van u weg te houden. Gelooft u nu. Geloof slechts. Heb geloof in God. Terwijl wij eerbiedig bidden. Hemelse Vader, hier voor mij ligt een aantal zakdoeken.
O God,
iedereen gelooft u als een genezer. Zeker. Alle volle evangeliemensen geloven u op die manier. U bent een genezer. En u bent zo vriendelijk en barmhartig tegen hen. Precies in de uren van uw kruisiging genas u nog steeds. Zet het oor van de Romeinse centurion er weer aan. Dat Simon met zijn zwaard had afgeslagen. De vijand die kwam om u te pakken, u was nog steeds vriendelijk en barmhartig om te genezen. U doet nog steeds hetzelfde. Maar heren, kunnen de ogen van de mensen opengaan en dat zien dat wat wij hen proberen te vertellen? Dat het de eindtijd is. Ik bid, God, ik bid in Jezus' naam. Laat het vanavond gebeuren, Heer. Laat Life Tabernakel haar naam vanavond aannemen. Leven, eeuwig leven. Voor de hele groep die hier vanavond onder zijn banieren is, mogen het leven overvloedig komen. Nadat het woord hier is uitgebracht, zo duidelijk als het maar zijn kan, de belofte van de dag. U belooft het in deze dag, wij zijn ons daarvan bewust, Heer. En we zijn Abrahams kinderen, zijn door alles heen gekomen, zoals Abraham. Door over te steken, door belijdenis, binnenkomend in een vreemd land, dat deden wij. We hebben visioenen en openbaringen gehad en van alles van God. Hoe heeft hij tot ons gesproken en ons genezen en dezelfde dingen gedaan die hij deed aan Abraham, maar tegen die eindtijd, net voor de beloofde zoon, toen God toonde, dat door het superteken wat de eindtijd zou zijn, en dan komt het superzaad, Jezus Christus, het geloofszaad, neer en doet hetzelfde aan het eind der Joden, zoals men daar deed aan het eind. En nu aan het einde van alle dingen belooft hij weer te komen, zoals het was in de dagen van Noach. En in de dagen van Sodom, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Als zijn leven in ons is, weerspiegelt het hem. Het reflecteert de bouwer, de maker van het product. Zijn werk weerspiegelt altijd zichzelf. God werd in Christus gereflecteerd. Indien gij mij niet kunt geloven, geloof de werken. En nu bid ik, God, dat u elk van deze wilt genezen waarover ik met oprechtheid bid. Genees hen, Heere, sta toe. En nu, dierbare Hemelse Vader, hier sta ik. Ik besef dat ik niet veel langer meer hier kan zijn. En ik zie mijn natuurlijk leven langzaam heen gaan. Help vanavond, Heere, voor deze ene keer. Nog eenmaal, Heer. Sta toe dat de mensen het verleden nu zullen vergeten en jagen naar het doel van de hoge roeping. Sta toe, Heer. Ik ga u vragen iets te doen. Wat een moeilijke zaak zal zijn, Vader. Ik besef dat. Maar ik ga u vragen Jezus in ons te laten binnenkomen. En Vader, om alleen mij te zalven, het zou deze samenkomst niet erg veel goed doen, tenzij u hen ook zalft. Wij zijn één, tezamen. En zalf hen met geloof, zodat iemand hier, er is zeker iemand die genoeg geloof heeft om dat te doen, zoals die vrouw die zijn kleed aanraakte. En hij is nu de hoge priester, die kan aangeraakt worden door het voelen van onze zwakheden, om te tonen dat hij nog steeds het superteken is, God in de mens. God die werkt door de mens, ongeletterde en degene die zichzelf willen vergeten en gewoon de geest door zich laten werken. Er is een kleine vrouw die hier binnen zit, die lijdt misschien aan hetzelfde als wat die vrouw had. Er zijn Simons hier, die hier vanavond zitten, Heer, de zonen van de Jonas, zoals het was, ze zitten hier. Help nu, Heer, opdat de mensen het mogen weten. En beantwoord mijn gebed, als ik, niet door emotie, ik weet dat ik emotioneel ben, maar ik ben verontrust, Heer, als ik zie hoe de dingen verlopen. Het maakt me bezorgd dat de... Laat de mensen terugkomen tot het woord en al deze fantastische dingen van het uur vergeten. De doorsnee meningen van de wereld. Kom terug naar het woord. Het woord nu gemanifesteerd in het uur waarin wij leven. Sta toe, Heer. En terwijl we onze hoofden gebogen hebben, wil ik dat ieder van u bidt, gewoon eenvoudig. Blijf uw hoofden gewoon gebogen houden en blijf gewoon bidden en zeggen, Heer, help mij nu. En hebt u iets in uw gedachten waarvoor u wilt bidden? En als de Heere Jezus nog steeds leeft, dan zou het zeker, vrienden, het superteken zijn. En sommige mensen hebben gezegd, er is geen twijfel aan dat het kan worden gedaan, broeder Branham. Hij heeft een grote gave van de Heer. En ik geloof dat wanneer hij onder de zalving is, hij een profeet des Heer is. Maar luister niet naar zijn lering. Nu, zou iemand dat doen, dat zeggen, en verondersteld worden een leraar te zijn, terwijl dat het echte teken is dat zijn lering juist is in overeenstemming met de Bijbel. En als u een zondaar bent, het doopwater wacht daar. Als u nooit gedoopt bent in de naam van onze Heer Jezus Christus voor de vergeving van uw zonde, het doopbassin wacht u. Als u de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen, u moet dat teken op u hebben, of u zult niet door de poort gaan. U moet het leven van Christus in u hebben. Nu bid en vraag God u te helpen, terwijl wij nu bidden en de zusters bij de instrumenten daar geloven alleen. Denk er gewoon aan dat Jezus de heuvel af komt halen. Zie hem gewoon in uw verbeelding de deur binnenkomen wandelen en hier langs wandelen en hier achter de kansel staan en zeggen, kinderen, verbeeld het u gewoon in uw gedachten nu en iedereen wees echt eerbiedig en houd u werkelijk rustig en bid. Overal blijf gewoon bidden en zeg, Heer Jezus, wees mij genadig. Heer, ik geloof. Vader God, ze zijn nu stil op dit plechtige moment. Geloof ik dat u hier bent. Ik geloof dat die grote vuurkolom die Israël door de woestijn leidde, die gemanifesteerd werd in vlees. Hij zei dat hij was, voor Abraham was, ben ik. Ik kom van God en ik ga terug tot God. Na zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart ontmoette Paulus hem op de weg naar Damascus. Een groot licht sloeg hem neer. Die Hebreeër zou hem nooit Heere genoemd hebben als hij niet wist dat dat diezelfde vuurkolom was. Wie zijt gij, Heere? Hij zei, ik ben Jezus. En hier bent u vanavond met ons, hetzelfde leven in ons. Ik dank u daarvoor, Vader. Nu, laat het bekend zijn dat ik de waarheid heb verteld en het die maagd die ontving om de mens en God samen te brengen. Het is hetzelfde teken dat onder ons is vanavond aan het einde van het tijdperk, het superteken. Laat het nog eenmaal zijn, Vader. Ik bid het door de naam van Jezus Christus. Blijft u bidden. Ik neem elke geest hier binnen onder mijn controle, in de naam van Jezus Christus. Nu, als u wilt bidden, ga voor me bidden. Als u wilt opkijken, doe wat u nu ook maar wenst. Blijf uw getuigenis vasthouden. Blijf uw geloof vasthouden als u bidt. Ik zie daar nu voor mij, hier in het middelste gangpad, een kleine dame, een vrouw, die hier precies achterin zit, die net haar hoofd opheft, ginds achteraan in het midden. Zij lijdt aan een rugkwaal. Ja. Gelooft u dat God uw rug wil genezen? Ja? In orde?
That's what she was praying about. Is that
right?
Raise up your hand.
Is dat juist? Steek uw hand omhoog.
You're both healed.
U bent beide genezen. De dame precies naast haar had ook een rugkwaal, want zij stak haar hand op. Ik zag het van haar naar haar gaan. Nu, ik ken u niet, nietwaar? Geen van beiden. Maar dat is wat juist was. Als het juist is, steek uw hand op. Nu, is dat niet het superteken? Hier. Precies daar achter in deze vleugel, aan mijn deze zijde daarachteraan, is een kleine vrouw die nauwelijks kan slikken. Er is iets verkeerd met haar, slikken. Ze kan nauwelijks slikken. Maar zij gelooft, ze is van buiten de stad. Wilt u geloven, zuster, dat u zo zult zijn dat u kunt slikken? Zult u uw genezing aanvaarden? Steek uw hand op als u wilt, in orde? Nu, u kunt genezen zijn. Nu, als het zo is dat ik een vreemde voor u ben, wuif dan zo met uw hand. Dat is juist. Maar dat is wat, zij zat daar en probeerde toen gelijk te slikken. U slikt nu, en u kunt goed slikken. Zie of dat juist is. Gelooft u dat de engel des Heren hier is? Gelooft u dat? Het superteken? Die mensen helemaal daar in het gebouw? Iemand van hier dichtbij? Ik zal mijn rug toekeren, gewoon om u te laten weten dat het de Heer Jezus is. In elk opzicht. Ik zal mijn rug toekeren. En iemand die bidt, geloof. Als u denkt dat ik naar u kijk om uw gedachten te lezen of zoiets, geloof gewoon. Als hij kon zeggen waarover Sarah bad, of wat zij deed in de tent achter hem, want God werd gemanifesteerd in het vlees van een wezen, een menselijk wezen dat at, dronk, een teken. Ik heb u gezegd dat het een superteken was. Ja, hier is een man die nu voor mij komt. Hij staat precies achter mij. Hij is precies hierachter. Hij wordt blind. Zijn naam is McCluskey. Als hij zal geloven met heel zijn hart, zal God hem genezen. Sta op. Ik heb de man nooit in mijn leven gezien. Geloof, meneer.
What about over in this way? You
believe
over here?
Deze kant zult u daar geen geloven?
You believe with all
u gelooft met heel uw hart?
You pray.
Bid. Ik zie een vrouw. En zij, leidt aan iets. Ze denkt dat het epilepsie is, omdat zij soms tijdelijk bewusteloos raakt. Ze komt uit het zuidoosten. Zij is van Florida. En haar naam is mevrouw Kinney. Als u wilt geloven, mevrouw Kinney, en wilt gaan staan, zult u genezen worden van die aanvallen van tijdelijke bewusteloosheid. Sta op uw voeten. Ik heb de vrouw nooit in mijn leven gezien. Ze is een totale vreemde. Vraag haar. Gelooft u dat hij het superteken is? Hoe staat het met dit gedeelte, gelooft u? Een vrouw die bijna lijdt aan een zenuwinzinking, precies daar deze kant op. Haar naam is mevrouw Jones. Indien zij met haar heel haar hart zal geloven, kan zij genezen worden, mevrouw Jones. Als u wilt geloven en op uw voeten wilt staan, dat Jezus Christus u gezond maakt, kunt u uw genezing hebben.
Ze
is een totale vreemde voor mij, ik heb haar nooit in mijn leven gezien. God weet dat dit waar is.
A virgin
een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zal Immanuel genoemd worden, wat vertaald wordt, God met ons. God hier in ons. Gods superteken. Gelooft u het? Wel, wij zijn in de eindtijd. Als hij hier is, waarom accepteert u hem nu niet? Ziet u wat er behoorde te gebeuren? Ziet u wat er zou moeten plaatsvinden? Elke persoon zou nu volkomen genezen moeten zijn. Er is iemand, er is iets hier om dat te doen. Iedereen weet dat. God in de hemel weet dat ik geen van deze mensen ken. Ze zijn volkomen vreemden. Vraag en zie. Ik weet niets over hen. Ik weet niet wie ze zijn, waar ze vandaan komen, niets. Maar als u er mijn woord voor wilt nemen dat het waar is, dan zeg ik u nu dat de Heilige Geest deze plaats nu gewoon rondcirkelt. Dat licht is gewoon overal hier. Nu, als het woord juist is en het woord is voor u gemanifesteerd, wat is er aan de hand dat we het niet ontvangen? Wat moet er nu gebeuren, broeder? U bent ook in moeilijkheden. Iets met, wel, het is uw vrouw. Dat is juist. Een ogenblikje tot ik zie wat het is. U hebt het beleden. Laat het daarmee gaan. Ik daag u uit om God precies nu te geloven. Het superteken. Het enige dat ik over deze jongen weet is dat ik zijn hand schudde. Ik kan u zijn naam nu niet precies zeggen, maar dat is precies wat er verkeerd was. Ik weet dat niet. Ik was daar op de dag toen hij trouwde. Maar er is iets gebeurd. Ik wil het hier niet zeggen. Maar in orde. Gelooft u God niet? Hij zei dat dit superteken zou gebeuren. Hoeveel willen hem zien? Laat ons uw hand zien en zeg, ik zal hem geloven. Amen. Beneden, waar u ook bent, boven op het balkon. Herinner u dat Gods superteken, het woord en belofte, hier precies vandaag voor u gemanifesteerd is, deze dag. Jezus las de schriften en draaide zich om en zei, op deze dag is deze profetie in uw midden vervuld. Ik zeg in Jezus Christus naam, dat op deze dag het eindtijdteken voor u is gemanifesteerd. Hoeveel zijn er ziek? Steek uw hand op. In de naam van Jezus Christus, in zijn tegenwoordigheid. Als u kunt geloven dat wat u hebt gezien de waarheid is en van God komt, dan vraag ik u in de naam van Jezus Christus, sta op en accepteer het dan. Zeg, ik wil het aanvaarden, ik wil het voor mij vaststellen, ik geloof, het kan me niet schelen waar u bent. Dat is goed. Steek uw handen nu omhoog. Nu geef God de eer. Ik heb vooral voor ze gebeden. Nu prijs hem gewoon. Sta daar. Het superteken. Het superteken. Precies. Te midden van u. Gods superteken voor de laatste dag. Amen. God zegen u, broeder. In orde.